Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, gasten. Ik ben verheugd en verblijd dat ik op deze morgen weer in jullie midden mag zijn. En in het bijzonder ook dat ik het woord van God vanmorgen mag verkondigen. We hopen vanmorgen stil te gaan staan bij een prachtig Bijbels thema. Het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En ik zal bij voorbaat zeggen dat het hier gaat om best wel een pittig thema. Een moeilijk thema en... Ja, ik hoop ook dat jullie ook allemaal in staat zullen zijn om de gedachten erin zich bij te houden. Als het misschien warm is of als de gedachten allerlei kanten uitgaan. De rechterstoel van Christus. We hopen in deze morgen een begin te maken met dit onderwerp. Door even kort na te denken over het idee of het concept van beloning in de Bijbel. Daarna gaan we kijken naar een aantal vragen omtrent het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Namelijk... Voor welke mensen zal dit bestemd zijn? Caroline die gaf al even iets aan, het gaat over gelovigen. Wie zal degene zijn die op de rechterstoel van Christus zit? Lijkt misschien een open deur in trappen, maar er is nog wat over te zeggen. En waar en wanneer dat plaatsvindt. Vervolgens zullen we gaan naar 2 Korinthe 5 vers 10. Dan zullen we daar even over gaan nadenken. En vervolgens hopen we nog even kort wat misvattingen en wat misverstanden aan te stippen. Die ook bestaan met betrekking tot dit onderwerp. En zo de Heer wil en wij leven, hopen we over 2 weken, de 29e, verder te gaan met dit thema. En dan hopen we hetzelfde thema te belichten vanuit een aantal andere Bijbelteksten. Dus dat we hopen te gaan kijken wat andere Bijbelteksten zeggen over het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Over het verantwoording afleggen en voor het ontvangen van loon. Het eerste wat we dus willen gaan doen is een aantal Bijbelteksten lezen... over loon en beloning in de Bijbel. U hoeft die teksten niet meer mee op te zoeken. Ik wil u alleen vragen of u wilt luisteren, aandachtig luisteren en zien hoe het woord loon of beloning of vergelding hier voorkomt. De eerste tekst die ik lees is uit Jesaja 40 vers 10. Daar staat: Zie, de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Eerste tekst over loon, beloning of over vergelding. Een tweede tekst is uit Psalm 28 vers 3 en 4. Het is een psalm van David. David wordt aangevochten door goddelozen en hij zegt in vers 3. Ruk mij niet weg met de goddelozen. En met allen die onrecht bedrijven, die van vrede spreken met hun naasten, terwijl er kwaad is in hun hart. En dan vers 4, het gebed van David tot God. Geven loon naar wat zij doen, en naar hun slechte daden. Geven naar het werk van hun handen. Vergeld hen naar wat zij verdienen. Het gaat weer over loon en over vergelding. Ditmaal niet over vergelding en loon met betrekking tot gelovigen... maar tot ongelovigen. Kwaad wordt vergolden. Een derde en laatste tekst is uit Matthäus 5, vers 11 en 12. De zaligsprekingen. Dan zegt de Heer Jezus: Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd. Die er voor u geweest zijn. Nogmaals, loon, beloning, vergelding in de Bijbel. Ditmaal wordt er ook gesproken, uw loon zal groot zijn in de hemelen. We willen met elkaar gaan lezen uit de Bijbel, uit 2 Korinthe 4 en 5. U mag dat met mij opzoeken. 2 Korinthe, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. We beginnen met elkaar te lezen, 2 Korinthe 4, vers 14. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 10. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Vers 14. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet, integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Hoofdstuk 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent, het aardse lichaam, in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is om verkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat wij het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hen welbehagelijk te zijn. Waarom willen wij hem welbehagelijk zijn? Vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij of zij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nogmaals vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ik vind het echt een prachtige Bijbeltekst. En laten we beginnen met het thema door eens een aantal vragen te gaan overdenken met betrekking tot het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Ik heb het stukje getiteld voor wie, door wie, waar en wanneer. De eerste vraag, voor wie? Wie zijn de mensen die voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen? Wie zijn de mensen die verantwoording zullen afleggen van hun daden voor Christus en daar het loon voor zullen ontvangen? In de tekst die wij gelezen hebben vinden wij 4 aanwijzingen. 4 kenmerken van de mensen die voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen. 2 Korinthe 4 vers 13. Het vers hebben we niet gelezen, maar dat vinden we een eerste kenmerk. 2 Korinthe 4 vers 13. Hou alsjeblieft de Bijbeltje erbij. En lees alsjeblieft mee. Vers 13. Van deze mensen wordt gezegd dat zij dezelfde geest van het geloof hebben. Eerste kenmerk. Het gaat om gelovigen. 2 Korinthe 5 vers 2. Paulus spreekt hier continu over wij en over ons in dit hele stuk. Dus we kunnen al de zaken die betrekking hebben op wij en op ons ook betrekken op de mensen die voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. En van deze mensen wordt ten tweede gezegd in 2 Korinthe 5 vers 2. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is om verkleed te worden. Vraag. Wie zijn de mensen die een woning hebben in de hemel? Wie zijn de mensen die een woning hebben in de hemel? Ik zit te denken aan Johannes 14. U hoeft het op zich niet op te zoeken. Johannes 14. De Heer Jezus is daar vlak voordat hij gaat lijden en voordat hij richting het kruis gaat om te sterven en om verzoening aan te brengen voor onze zonden, is hij in het gesprek met zijn discipelen. En tegen zijn discipelen zegt hij in Johannes 14 vers 1 tot 3 het volgende. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Kenmerk, mensen die geloven in God en die geloven in Jezus Christus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u zult zijn waar ik ben. Als we dus in 2 Korinthe 5 vers 2 lezen over mensen die een woning van God in de hemel hebben, die ernaar verlangen om met een woning van God uit de hemel overkleed te worden, spreken wij dus over mensen die geloven in God, die geloven in Jezus Christus. Dan spreken wij over mensen voor wie de Heer Jezus naar de hemel is gegaan om een plaats te bereiden. en voor wie de Heer Jezus terug zal komen, om diegenen tot zich te nemen, zodat ook zij zullen zijn waar de Heer Jezus is. En het mogen we op onszelf betrekken. Derde kenmerk van degene die voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. 2 Korinthe 5 vers 5. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, waarvoor toegerust? Ervoor toegerust om een woning van God uit de hemel te ontvangen. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. En wat heeft God voor diegene gedaan? Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het gaat om mensen die het onderpand van de Heilige Geest ontvangen hebben. We lezen in 1 Korinthe 12 vers 13 over mensen die door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt zijn. Het zij dat ze vrijen zijn of slaven, Joden of Grieken, man of vrouw, ze zijn allen één in Christus door het werk van de Heilige Geest. Het gaat om mensen die geïdentificeerd zijn met de Heer Jezus Christus. Het gaat om mensen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, die zijn gemeente zijn. Het gaat hier om de gemeente van Christus die voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen. Vierde en laatste kenmerk, vers 8 van 2 Korinthe 5. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Een vierde en laatste kenmerk van de mensen die voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen, zijn dat het mensen zijn die er meer behagen in hebben om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En hopelijk is dat een kenmerk wat dat ons allen zal typeren, wat een kenmerk zal zijn van ons allen als christenen, dat wij er naar verlangen zullen hebben om bij de Heer te zijn. Dat wij een verlangen zullen hebben om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En dat verlangen kan soms heel sterk zijn. Op een ander moment kan het wel eens wat minder zijn. Het kan op momenten praktisch afwezig zijn. Maar op bepaalde momenten in ons leven zal het voor christenen zo zijn dat zij er een verlangen in hebben om bij de Heer te zijn. Vraag. Is dit iets wat ongelovigen doen? Hebben ongelovigen er een verlangen in om bij de Heer te zijn? Nee. Zij verlangen niet naar de Heer. Zij geloven waarschijnlijk niet eens in het bestaan van een God. Zij leven voor deze leven, voor deze wereld, voor het aardse leven. Zij hebben geen perspectief op de eeuwigheid, geen perspectief op een eeuwige toekomst bij God. Hun levensmotto is, laten wij eten en drinken, oftewel laten we alles uit het leven halen wat erin zit, want morgen sterven wij. En voor de gelovigen is het heel anders. Zij hebben er verlangen in om bij de Heer in te wonen. Het gaat dus om christenen, om mensen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, die voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Dat wil zeggen dat het niet gaat om oud-testamentische heiligen, mensen die niet het onderpand van de geest ontvangen hadden. Dat wil ook zeggen dat het niet gaat over mensen uit de grote verdrukking, die later nog zal komen, die ook het onderpand van de Heilige Geest niet zullen hebben, tenminste niet in dat opzicht, die niet deel uit zullen maken van het lichaam van Christus. Het gaat om de gemeente van Christus. Volgende vraag. Voor wie zullen zij verschijnen? Voor wie zal de gemeente van Christus komen te verschijnen? We hebben in 2 Korinthe 5 vers 10 gelezen over de rechterstoel van Christus. Het lijkt misschien een open deur in te trappen door te zeggen dat we dus voor de Heer Jezus Christus komen te verschijnen. Als u met me mee zou lezen in Romeinen 14 vers 10 en u hebt een statenvertaling, een herziene statenvertaling of een King James Version, dan zult u dus zien dat er staat rechterstoel van Christus. Maar in vele andere vertalingen staat rechterstoel van God. En dat is in dit geval waarschijnlijk de betere lezing. De vraag zou dan zijn, gaat het om de rechterstoel van Christus of om de rechterstoel van God? En ik hoop dat u ziet dat het hier niet gaat om een tegenstelling. Christus is God. We kunnen echter nog een aanwijzing vinden aangaande de identiteit van de persoon voor wie we kunnen verschijnen. Aan de hand van 2 Korinthe 4 vers 14. En dat is het vers waarop we nog een aantal keren zullen terugkomen. 2 Korinthe 4 vers 14. Dan zegt Paulus, wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Degene voor wie we zullen komen te verschijnen, is degene die de Heer Jezus Christus opgewekt heeft. Wie is degene die Jezus Christus opgewekt heeft, zou u zich dan afvragen. Als je Handelingen 2 vers 24 en Handelingen 10 vers 40 leest, dan zult u zien dat het God zelf is die Jezus Christus heeft opgewekt. Het is de Heere God die Jezus Christus heeft opgewekt. Om het nog wat moeilijker te maken, lezen we Johannes 10 vers 17 en 18. Dan zegt Jezus, Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En ik denk dat we hier ook iets zien van het geheimenis en het mysterie en het ondoorgrondelijke van de drie-eenheid. Er wordt in de schrift gesproken over één God en tegelijkertijd over een Vader, een Zoon en een Heilige Geest. En de werken van al deze drie personen worden ook aan elkaar toegeschreven. De Heere God heeft de Heer Jezus Christus opgewekt uit de doden. Tegelijkertijd is de Heer Jezus Christus zelf opgestaan uit de doden. Nog een andere tekst die u ook met mij mag opzoeken is Johannes 5. Zoek het alstublieft ook met mij op. Johannes 5. In Johannes 5 is de Heer Jezus in gesprek met een aantal Joodse mensen nadat hij de verlamde van Bethesda genezen heeft. De verlamde van Bethesda. En de Heer Jezus heeft dat op een bepaalde dag gedaan. Een specifieke dag, de Sabbatdag. En de Joodse mensen beschuldigden de Heer Jezus ervan dat hij de Sabbat zou hebben gebroken. De Heer Jezus zegt dan in Johannes 5 vers 17. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat was een aanstootgevend gezegde voor de Heer Jezus om te doen. Dat was aanstootgevend van de Heer Jezus om dit te zeggen tegen de Joodse mensen. Beter gezegd, het was aanstootgevend voor de Joodse mensen tegen wie de Heer Jezus dit zei. Waarom? Omdat de Heer Jezus als het ware claimde dat hij gelijk was aan God. Dat hij God zelf was. Kijk maar mee in vers 18. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden. Omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was. En wat deed hij daarmee? Zichzelf aan God gelijk maken. Jezus Christus claimde gelijk te zijn met God. We moeten zien hoe de Heer Jezus hier verder gaat met spreken tegen deze Joodse mensen. Vers 19. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze, de Vader, doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Vers 21. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Vers 22, heel belangrijk. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Vers 26, want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij, de Vader, heeft hem, de Zoon, ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Voor wie zullen wij dus komen te verschijnen? Wat is de rechterstoel van Christus? Het gaat om de rechterstoel van Christus. Het gaat om de Zoon van God. De tweede persoon van de drie-eenheid. God de Zoon. Hij is degene voor wie wij zullen komen te verschijnen. Voor wie wij verantwoording zullen afleggen. Aan wie wij rekenschap zullen geven van ons leven. En van wie wij beloning of loon naar onze werken zullen ontvangen. En mag ik u ook wijzen dat het hier gaat om een individueel en om een persoonlijk oordeel. We zullen niet als groepen mensen voor Christus komen te verschijnen. De hele gemeente van Christus zal voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen. Maar het afleggen van verantwoording, het rekenschap geven, het beloning ontvangen zal individueel zijn. Er zal op een gegeven moment niet gezegd worden, laat naar voren komen de gezin van of het kerkverband der puntje, puntje, puntje. Het gaat om een individueel oordeel. Het kan ten ene kant een verschrikking zijn, een beangstigend iets. En de andere kant kan het ook een hele troost zijn. Moet u zich bijvoorbeeld voorstellen dat u er een puinhoop van hebt gemaakt in uw leven. Dat u de Heer Jezus Christus wel kent. Dat u de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als uw zaligmaker. Dat u kunt zeggen, Jezus is mijn. En dat u tegelijkertijd nog in de wereld leeft een beetje van twee balletjes. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje het overal tussendoor schipperen. En dat u dan voor God komt te verschijnen. Maar u bent wel geboren in een godvruchtig gezin. Waar vader en moeder en broers en zussen allemaal de Heer dienen met een volkomen hart. Waar u een goede opvoeding hebt gehad en waar u onder mensen bent geweest die allemaal van harte voor de Heer leefden. Als u dan voor de rechterstoel van Christus komt te verschijnen, zult u niet kunnen zeggen, ja, maar hoor eens, ik was in dat en dat gezin geboren en mijn vader en mijn moeder waren zo en zo vroom en moeten we eens kijken wat die mensen allemaal ook hebben gedaan en ja, daar was ik lid van hoor. Of bijvoorbeeld een kerkverband of een organisatie waar u lid van bent geweest. Dat zijn zaken die niet meer zullen tellen op het moment dat u voor de rechterstoel van Christus komt te verschijnen. U zult voor uzelf verantwoording moeten afleggen, voor uzelf loon ontvangen, naar gelang uw eigen werken zijn geweest. Tegelijkertijd kan het ook een troost zijn. Want moet u zich voorstellen dat u bent geboren in een ongelovig gezin, waar God en zijn naam met de voeten werden getreden, waar zijn naam door het slijk werd gehaald, waar mensen de Heere God niet kenden, of dat u misschien bij een organisatie heeft gewerkt waar de Heere God als het ware niet werd grootgemaakt. Dat zijn niet zaken waarvan de Heere God u rekenschap zal vragen. De Heere God zal u niet rekenschap vragen van de zonden van andere mensen. Of van de zaken die andere mensen hebben gedaan. U zult voor uzelf rekenschap afleggen. U zult voor uzelf verantwoording geven. En u zult voor uzelf loon ontvangen. Tegelijkertijd is het verschijnen voor de rechterstoel van Christus ook een persoonlijke zaak. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus voor wie wij komen te verschijnen, is niet alleen onze rechter, maar is ook onze redder. Hij is ook degene die onze zaligmaker is. Hij is degene die heeft gezegd dat hij ons heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Hij is degene die voor onze zonden mens is geworden. Die zijn leven heeft afgelegd voor ons en het weer heeft opgenomen. Die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook diegene die tegen ons zegt, mijn broeder, mijn zuster. Het is een persoonlijk verschijnen voor de Heer Jezus Christus. Derde vraag. Waar en wanneer zal het plaatsvinden? Het verschijnen van de rechterstoel van Christus. We gaan weer terug naar 2 Korinther 4 vers 14. 2 Korinther 4 vers 14. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Ziet u hier de volgorde? Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, zal eerst ook ons door Jezus Christus opwekken en dan samen met u voor zich zal stellen. Oftewel, de volgorde is eerst opgewekt worden, eerst de opstanding, daarna het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het verschijnen voor de rechterstoel van Christus vindt niet plaats op het moment dat u komt te ontslapen en de Heer Jezus Christus is nog niet teruggekomen. We kunnen over dit onderwerp eigenlijk een volledige preek houden of uren met elkaar over nadenken. Maar het is niet mijn bedoeling om een eindtijdpreek te gaan houden. Daarom wil ik dit onderwerp slechts even kort aanstippen. Wilt u met mij opzoeken? 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. We zijn bezig met de vraag waar en wanneer het verschijnen voor de rechterstoel van Christus zal plaatsvinden. En we zagen in 2 Korinther 4 vers 14 dat er een volgorde is. Eerst opgewekt worden, daarna voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 lezen we over de opstanding. Over één van de opstandingen moet ik eigenlijk zeggen. Vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Het ten aanzien van hen die ontslapen zijn in vers 13 gaat niet over alle mensen die ontslapen zijn. Maar er wordt een contrast geschept tussen hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, en anderen die wel bedroefd zullen zijn, die geen hoop hebben. Vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, wie? Alle doden? Nee, hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Vers 15, want dit zeggen wij u met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere. Zijn het alle levende mensen? Nee, de mensen die leven en die op dat moment geloven in de Heer Jezus Christus, die een zaligmakend geloof hebben. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want, tijdstip, de Heere zal zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, wie alle doden? Nee, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, de levenden die geloven in Jezus Christus, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Plaats in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Het verschijnen voor de rechterstoel van Christus zal dus plaatsvinden op het moment nadat de laatste bazuin geklonken heeft. Nadat de doden in Christus onvergankelijk opgewekt zullen zijn. En nadat de levenden in Christus, die dan nog zullen zijn overgebleven, een onvergankelijk lichaam hebben ontvangen. En dat zij samen naar een ontmoeting met de Heere in de lucht gaan. Ergens op het moment na dat tijdstip zal zijn gemeente verschijnen voor de rechterstoel van Christus. We gaan weer terug naar 2 Korinthe 5 vers 10. We zijn begonnen met de vraag, of met het onderzoeken van het feit of er in de Bijbel iets voorkomt over vergelding ontvangen, of een loon ontvangen. En we hebben gezien uit Jesaja 40 vers 10, uit Psalm 28 vers 3 en 4 en uit Matthäus 5 vers 11 en 12, dat er zoiets is als loon ontvangen, vergelding ontvangen, arbeidsloon ontvangen en dat het gaat zowel voor gelovigen als ongelovigen. Wij zijn vanmorgen bezig met het thema van loon ontvangen voor gelovigen. We hebben gezegd dat de mensen die voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen gelovigen zijn. Mensen die deel zijn van de gemeente van Christus, van het lichaam van Christus. Die een onderpand van de geest hebben, die dezelfde geest van het geloof hebben. Die er vurig naar verlangen om met een woning van de Heer overkleed te worden. Die een verlangen hebben om bij de Heer in te wonen. En we hebben gezien dat wij geoordeeld zullen worden voor de Heer Jezus Christus, door de Heer Jezus Christus. God de Zoon, de tweede persoon van de drie eenheid. En we hebben gezien dat dit zal plaatsvinden op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Op het moment dat de doden in Christus zullen opstaan. En dat de levenden een onverwelkelijk dat de levenden veranderd zullen worden. Waar we echter nog niet bij hebben stilgestaan is de vraag. Wat betekent het nu eigenlijk om voor de rechterstoel van Christus te verschijnen? Is dat een gebeurtenis waar we naar moeten uitzien? Of naar mogen uitzien? Is het iets waar we naar kunnen gaan verlangen? Is het een zaak waar we misschien een beetje kriebelig over moeten zijn? Van ja, ik weet het nog niet precies. En zal dat eng zijn of zal dat lastig zijn? Is het een zaak van enkel vreugde of is het een zaak van verdriet en berouw en moeite? Wat betekent het om voor de rechterstoel van Christus te verschijnen? Laten we daar met elkaar nu over verder nadenken. Vanuit 2 Korinthe 5 vers 10. Ik lees het vers nogmaals. Vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Het eerste aspect waar ik uw aandacht bij wil vragen, is dat er staat moeten. In het Grieks staat er zoiets als, het is absoluut noodzakelijk dat wij voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen. Het is niet iets optioneels. Het is niet een zaak van vrijblijvendheid. Als u meedoet aan de postcode loterij, dan kunt u ervoor kiezen om de prijs die u wint niet op te halen. En als u moet verschijnen, als u gedaagd wordt voor een rechtbank, dan kunt u ervoor kiezen om niet specifiek aanwezig te zijn, maar te zeggen, ze zoeken het maar uit. Niet zo bij de rechterstoel van Christus. En ieder zal moeten verschijnen. Er wordt wel eens gezegd, van de afspraken die we vergeten, er is één afspraak die we niet zullen vergeten. Tweede aspect. Er staat dat we openbaar moeten worden. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Het woordje in het Grieks is phanerao en het betekent zoiets als openbaar worden, kenbaar worden, bekend worden, aan het licht gebracht worden. In die zin zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat openbaar wordt, bekend wordt, aan het licht komt wie wij werkelijk zijn. De vraag is dan, zijn we dan niet werkelijk wie we zijn? Hoogstwaarschijnlijk zult u, zoals u mij ziet, zult u een indruk van mij hebben. Maar u zult mij beoordelen aan de hand van wat voor ogen is. U ziet bepaalde dingen, u hoort bepaalde dingen. Als u mij wat langer kent, dan zult u weten welke dingen ik misschien fijn vind om over te praten of niet fijn vind over te praten. Welke zaken ik makkelijk vind, welke zaken ik moeilijk vind. Maar uw kennis van mij is maar beperkt. U weet namelijk niet wat er in mijn hoofd omgaat. Wat er in mijn gedachten omgaat. Wat mijn diepste drijfveren en motieven zijn. En op het moment dat de Heer Jezus zegt dat Paulus zegt dat wij voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, wil zeggen dat als het ware bekend wordt, openbaar wordt, aan het licht komt wie wij werkelijk zijn. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in 1 Samuel 16. Hoeft het weer niet op te zoeken. 1 Samuel 16. Het geval wil dat Israël een eerste koning heeft gekregen, Saul, en dat die koning er een potje van heeft gemaakt. Deze koning was God ongehoorzaam en hij deed niet wat God van hem vroeg. De Heere God heeft zijn geest van hem afgenomen en heeft hem een boze geest gegeven, zoals we vorige week hebben gehoord van broeder Abraham. En Samuel, de profeet, heeft een opdracht gekregen van de Heere God. Hij moest naar het huis van Isaï gaan, naar Isaï, en hij moest een van de zonen van Isaï tot koning zalven. Namelijk de zoon die de Heere hem zou aanwijzen. Samuel gaat naar het huis van Isaï. Hij gaat er zitten. De zonen van Isaï worden als het ware één voor één langzaam geleid. En bij de eerste zoon Eliab krijgt Samuel al meteen de indruk van: wow, dat is hem. Een man van indrukwekkend postuur, breed van gestalte, van karakter, waarschijnlijk een geweldige uitstraling. Dat is waarschijnlijk de gezalfde van de Heere. En in 1 Samuel 7 lezen we het goddelijke antwoord aan Samuel. De Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En als we spreken in 2 Korinthe 5 vers 10 over het openbaar worden van Christus, dan wil dat zeggen dat ons hart openbaar wordt. De Heere ziet in het verborgene. De Heere ziet aan niet wat voor ogen is. De Heere oordeelt niet naar wat voor ogen is, maar hij oordeelt in rechtvaardigheid. Hij oordeelt naar wat er in ons hart omgaat. Het kan zijn dat wij hypocrieten zijn. Dat wij schijnheilige mensen zijn. Die een leven leven dat voor het oog best goed eruit ziet. Dat wij netjes gekleed gaan. Dat wij alle zaken doen die van ons als christenen worden verwacht. Dat we netjes meezingen met de psalmen. Dat we netjes meebidden in de gemeente. Dat wij allerlei zaken doen. Dat we lid zijn van bepaalde verenigingen. Dat wij bijbelstudies houden. Het kan fijn zijn. Het kan zijn dat u oprecht bent. En ik hoop en ik bid ook van een ieder dat dat ook het geval is. Maar het kan ook zijn dat u schijnheilig bent. En het stereotype schijnheiligen in het Nieuwe Testament waren de fariseeën. Als de fariseeën gingen bidden, dan stonden ze op de hoeken van de straten. Met hun gezicht omhoog, hun armen gevouwen, lange gebeden hardop uitspreken. Als ze aan het vasten waren, was er as op hun hoofd, scheurden ze hun kleren en liepen ze erbij van: jongen, wat ben ik toch ellendig. Dat was de manier waarop de mensen, in de fariseeën in die tijd, lieten zien dat zij de Heere vreesden. Of als het ware dat probeerden te laten zien. Maar het ging alleen om uiterlijke schijn. Het ging niet om een houding van het hart. En de Heer Jezus zei ook, en we hebben het over loon. De Heer Jezus zei ook, zij hebben hun loon reeds ontvangen. Maar, zegt de Heer Jezus, als u wilt bidden, ga dan in de binnenkamer. Sluit de deur, doe de grendel op. En als u dan bidt tot de Vader, uw Vader zal in het verborgene zien. En hij zal u belonen. Evenzo met het vasten. Als u wilt vasten, en het is nog maar de vraag of dat een gegeven is voor de Nieuwtestamentische tijd. Als u wilt vasten, zorg dan dat uw aangezicht er goed uitziet. Dat u geschoren bent, dat de zalf is op uw hoofd. Dat niemand aan u ziet, dat u onthoudt van voedsel en van drank voor de Heer. En uw Vader die in het verborgene ziet, hij zal u belonen. De Heer Jezus zal ons oordelen, niet naar wat voor ogen is, maar naar wat er in ons hart is. En ik vind dat zelf, ja, het is heerlijk om te weten dat wij niet geoordeeld zullen worden naar wat er voor ogen is. Als ik naar mezelf zou kijken en de zonden die ik doe, de dingen die er verkeerd gaan in mijn leven. Ik bid tot de Heer God, ik vraag om vergeving van mijn zonden. En ik weet dat mijn zonden vergeven zijn op basis van het werk van de Heer Jezus Christus. Op basis van wat de Bijbel daarover zegt. En een paar dagen later, een paar weken later, gebeurt het weer. Ik vraag weer vergeving. Ik weet weer dat mijn zonden vergeven zijn. En zo gaat het verder. 1 keer, 2 keer, 10 keer, 50 keer. Hoe vaak gaan we door? Hebt u zich al eens afgevraagd wanneer de Heere God een keer genoeg krijgt van u? Wanneer de Heere God een keer zegt van: je hebt het me nu al zo vaak beloofd dat je het niet weer zou doen. Nu kan ik niet meer op je woord aan. Wat is het dan fijn om te weten dat de Heere God het hart aanziet. Dat de Heere God niet ziet naar wat voor ogen is. Dat de Heere God niet oordeelt naar onze woorden, naar onze beloften. En naar hoe onze daden daar misschien niet altijd mee corresponderen. Maar dat de Heere God aanziet wat voor hart is. Dat de Heere God van u en van jou van binnen ziet dat jij dat echt gemeend hebt. Dat jij dat echt hebt gewild. Heerlijk. We moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Rechterstoel. Het Griekse woordje is bijna. En we hebben het vertaald als rechterstoel. En in het Nieuwe Testament komt het een aantal keer voor. 12 keer. 11 keer wordt het vertaald. En van die 11 keer dat het betrekking heeft op een plaats waar oordeel wordt geveld, gaat het 2 keer in Matthäus 26 en Johannes 19 over de rechterstoel waar Pilatus op zit. Waar de Heer Jezus Christus voor is gekomen en waar hij veroordeeld is. Het gaat een aantal keer in Handelingen 12, 18 en 25 over de rechterstoel van een koning, een landvoogd of een stadhouder. En in Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5 vers 10 gaat het over de rechterstoel van Christus. In de tijd van het Nieuwe Testament was een bema, een rechterstoel, een soort verhoging. Een platform, een podium, een verhoogde plaats waar je via treden naar omhoog ging. Het was de plaats waar bijvoorbeeld een legerleider of een aanvoerder van een leger of van een legereenheid zijn troepen toesprak. Het was ook de plaats van waar de Spelen in Athene, de Olympische Spelen, werden toegezien. Vandaar werd gadegeslagen hoe de Spelen verliepen of alles volgens de regels ging. En de afloop van de Olympische Spelen, nadat degenen die de wedloop hadden gelopen, om maar even de termen van de Bijbel te gebruiken, na afloop dat zij naar voren kwamen, voor de rechterstoel van Christus, werden de winnaars omhoog geroepen en zij kregen loon. De mensen die niet hadden gewonnen, kregen geen stokslagen. Dat wil zeggen dat het verschijnen voor de rechterstoel bij de Olympische Spelen, dat het verschijnen bij het bema, dat het een plaats is waar loon werd ontvangen, niet een plaats is waar oordeel werd uitgemeten. En zo moeten we ook het verschijnen voor de rechterstoel van Christus zien. Het gaat hier niet om geoordeeld worden in de zin van wel of niet behouden. Daar kunnen we helaas niet verder over spreken vanmorgen. Maar het gaat om loon ontvangen. Als we lezen in 2 Korinthe 5 vers 10, staat er in onze vertaling: opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En het woordje vergelding zou ons in principe een klein beetje op het verkeerde been kunnen zetten. Het woordje vergelding klinkt ons namelijk wat negatief in de oren. Het zij goed, het zij kwaad, dan zouden we eigenlijk als het ware nog kunnen gaan denken. Maar brengt de Heere Christus dan ook onze zonden nog weer in herinnering? Komen we dan voor Christus te verschijnen, komen al onze zonden dan als het ware openbaar? En zal het dan een soort weegschaal worden, waar aan de ene kant het slechte en aan de andere kant het goede is? En wat gebeurt er dan als het slechte meer is dan het goede? Stel voor dat we voor elke goede daad 1 krans zullen ontvangen. En voor elke slechte daad dat er 1 krans afgaat. En stel voor dat uw slechte daden meer zijn dan uw goede. Wilt dat dan zeggen dat u kransen moet teruggeven die er niet zijn? Of dat u misschien straf ontvangt? Het woordje vergelding staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen, het staat niet in de grondtekst. Een betere vertaling zou zijn opdat een ieder proportioneel ontvangt, overeenkomstig of naar gelang, hetgene wat hij gedaan heeft door zijn lichaam. Het gaat om proportioneel ontvangen. En de opmerking het zij goed en het zij kwaad. Het woordje kwaad, phaulos, betekent niet kwaad in de zin van moreel kwaad of ethisch gezien kwaad. Het gaat niet om zaken die de Heere God als zonde aanmerkt. Die van zichzelf, die inherent, die ja, van zichzelf slecht zijn. Het gaat om zaken als het ware die ja, er niets toe doen. Zaken die niets bijdragen aan het koninkrijk van Christus. Zaken die niks bijdragen aan de zaak van Christus, die niet positief opbouwend zijn. Het gaat om zaken die waardeloos zijn. Die geen eeuwigheidswaarde hebben. We komen dus te verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Rechterstoel, het is een plaats waar loon ontvangen wordt. Wij worden daar openbaar. Dat wil zeggen dat de gezindheid van ons hart openbaar wordt. Wat er werkelijk in ons omgaat. Het is de Heer Jezus Christus die ons zal beoordelen. Dat wil zeggen, het gaat om een alwetende zoon. Een alwetende Christus. Niet iemand die aanziet wat voor ogen is, maar iemand die ons hart aanziet. En we zullen proportioneel ontvangen overeenkomstig wat we door middel van ons lichaam gedaan hebben. Het zij goed, dat wil zeggen hetgene wat bijdraagt aan het koninkrijk van God, wat bijdraagt aan de zaak van Christus, of wat niet bijdraagt aan de zaak van Christus. We zouden het als het ware kunnen vergelijken met waarover gesproken wordt in 1 Korinthe 3. Daar hopen we over twee weken uitvoeriger bij stil te staan. Maar er wordt gesproken over het fundament, Christus, wat gelegd is. En mensen die daaraan bouwen met enerzijds goud, zilver en edelstenen. Dat zijn de zaken die goed zijn. En anderzijds hout, hooi, stro, stoppels, dat soort zaken. Dingen die inherent niet verkeerd zijn, die van zichzelf niet zondig zijn, maar die niets bijdragen, die de proef van het vuur niet kunnen weerstaan. Die geen eeuwigheidswaarde hebben. Ter afsluiting laten we dan nog kort twee misverstanden aanstippen die vaak voorkomen bij betrekking tot het vers. Er zijn er eigenlijk meer te noemen, maar omwille van de tijd zullen we ons beperken tot twee misverstanden. Het eerste misverstand is dat het verschijnen voor de rechterstoel van Christus een zaak is van enkel vreugde. Het is één gigantisch groot feest. Medailles uitreiken en ieder zal rijkelijk loon wegdragen. Joy abounding. En of er verantwoording afleggen, of er rekenschap geven, of er de mogelijkheid van verlies lijden, wordt niet meer gesproken. Dat aspect raakt ondergesneeuwd. De nadruk komt te liggen op het ontvangen van loon en het aspect van vergelding, van dat er ook nog zoiets is als loon verliezen. Dat er ook nog iets is dat beschaamd worden bij de komst van Christus. Dat wordt als het ware ondergesneeuwd. En ik denk dat het een misverstand is om de nadruk alleen te leggen bij het loon ontvangen. En de serieusheid, de ingetogenheid van het verschijnen voor de rechterstoel van Christus te laten ondersneeuwen. Tweede misverstand. Precies het tegenovergestelde. Het ontvangen van loon wordt geminimaliseerd. En er wordt nadruk gelegd op het vergelding. Op het rekenschap afleggen. Op het... Het aspect dat we beschaamd zullen kunnen worden. Er wordt wel eens gezegd, ik heb dus even wat te lezen hier en daar. En een van de mensen die stelde dat zo voor. Die zei, en dat gebruik ik dus, dat ben ik niet die het zegt, maar dat is die schrijver waar ik het niet mee eens ben, laat ik het zo zeggen. En die persoon zei, u moet zich voorstellen dat het verschijnen van de rechterstoel van Christus zo is als het bijwonen van een filmvoorstelling. De Heer Jezus Christus zal daar zitten op zijn rechterstoel. De gemeente van Christus zal voor hen vergaderd zijn. En u zult naar voren geroepen worden in uw uppie. En dan zal de film van uw leven hemelsbreed worden vertoond. Elke gedachte, elke daad, elke zonde, elke goede daad. Alles wat u hebt gedaan, alles wat u hebt gedacht, alles wat u hebt gedroomd. Het zal allemaal levensgroot in beeld worden voor zowel Christus als voor zijn gemeente. Moet u zich voorstellen. Wilt u dan nog naar Christus? Ik denk dat het een misverstand is om er zo over te denken. Dan zou als het ware ons verlangen ontbreken om bij de Heer Jezus Christus te zijn. Dan zou het verlangen waarover we hebben gelezen in 2 Korinthe 5, of er verlangen in hebben om te bekleed worden met een woning uit de hemel, om bij Christus te zijn, bij de Heer te zijn, dan zou het vervangen worden door een plaatsvervangend schaamtegevoel. Dat wij als het ware helemaal openbaar worden. Dat elke van onze zonden als het ware nog weer in herinnering wordt gebracht. Ik denk even aan Stefanus in Handelingen 7, toen hij voor de Joodse raad kwam te verschijnen en daar verantwoording aflegde. En hij sprak over de Heer Jezus en over en bij het Sanhedrin, bij de Joodse raad. Toen hij daar in gesprek was, zei hij op een gegeven moment, ik zie de Zoon, ik zie de Heer Jezus Christus staan aan de rechterhand van God. De Joodse raad, de mensen die knapten uit elkaar van woede. God is één. En om Jezus Christus als Zoon van God, als God zelf te zien, dat was blasfemisch. Wat deden ze? Ze sleepten Stefanus buiten de poorten van de stad en ze stenigden hem. En er stond een jonge man, toen nog Stefanus, Saulus, sorry, goed zo bedankt. Toen nog Saulus, en hij hield de klederen vast van een aantal mensen die aan het stenigen waren. En Stefanus viel op zijn knieën, en terwijl hij aan het sterven was, keek hij omhoog. Zag hij de Zoon van God staande aan de rechterhand van Christus. Staande aan de rechterhand van de Vader. Niet zittende, niet passief, van onbewogen. Staande, zien welke zonden daar gaande waren. En Stefanus riep uit, vergeef deze zonden. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dat spreekt zo'n verlangen uit. Om bij de Heer Jezus te zijn. Dat er geen sprake meer kan zijn van beschaamd worden om bij Christus te zijn. Als Stefanus erbij na zou denken, verschijnen voor de rechterstoel van Christus, verantwoording afleggen van al die zonden, dan zou hij niet hebben kunnen zeggen, Heer Jezus, ontvang mijn geest, ik wil bij u zijn. Laatste tekst, daar zullen we mee afsluiten. Filippenzen 1, vers 19 tot en met 24. Filippenzen 1. We hebben gesproken over beschaamd worden. En we gebruikten net het voorbeeld van Stefanus die gestenigd werd. Over Saulus die daarbij stond. En Saulus is nu Paulus. En hij heeft in Filippenzen 1, vers 19 tot 24 geschreven over zijn verlangen om heen te gaan. Uitgerekend Paulus, de vervolger van de gemeente. Hij zegt, Filippenzen 1, vers 19, lees het alsjeblieft mee. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Christus, overeenkomstig mijn, wat, beschroomde verlangen? Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij, afwachten? Nee, winst. Het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Dat wil zeggen, werk waarop we loon zullen ontvangen van Christus. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is een beetje beter. Nee, dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Het verschijnen voor Christus zal niet een zaak zijn waarbij we beschaamd zullen worden. Het zal niet een zaak zijn waarbij we, als het ware, nog maar moeten afwachten hoe het precies zal verschijnen, hoe het zal zijn. We weten niet precies hoe het zal verlopen, maar we mogen het vertrouwen hebben aan de hand van het woord. En als Paulus, Saulus, degene die de gemeente vervolgd heeft, die nog naar Damascus ging om daar de Joodse christenen vandaan te halen en naar Jeruzalem te brengen en te beoordelen. Als het die Saulus was die in de gemeente in Jeruzalem zulke schade heeft aangericht dat de mensen moesten vluchten naar Samaria en naar andere delen van de wereld. Als die Saulus nog kon zeggen, het sterven is mijn winst, ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, om met de woning uit de hemel overdekt te worden, bekleed te worden. Hoe kunnen wij dan beschaamd zijn bij zijn komst? En misschien zijn wij wel niet de generatie die zullen ontslapen in het geloof, maar die levend zullen zijn op het moment dat die laatste bazuin klinkt. Dat de hemel zal opengaan, dat de Heer Jezus Christus zal verschijnen voor zijn gemeente, voor zijn bruid. En dat wij, samen met al die broeders en al die zusters die ons al ontslapen zijn, inclusief Paulus, inclusief Stefanus, dat wij met hen samen naar de ontmoeting met de Heer in de lucht gaan. Ik verlang ernaar, broeders. Ik verlang ernaar, zusters. Ik zou zeggen, Maranatha, kom Heer Jezus. Kom spoedig. Amen.